Je hebt altijd optimisten en pessimisten, hè? Pessimisten zeiden, nou, het wordt leeg. Het is leeg vanavond, het is vakantie, dus valt bij mee. Hè? Ik dacht zelf ook, hoor, het is vakantie, maar... Er zijn ook mensen die gaan niet op vakantie, daar hoort u bij, hè? Fijn dat u er bent. Hartelijk welkom. We gaan eerst zingen uit Psalm 139. Het eerste en het laatste versje. Niet zeer zo op uw majesteit dekt voor uw alwetendheid. En het bekende doorgrond, men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie, enzovoort. Dus het eerste en het laatste uit 139. Ja. 41. Dat was eigenlijk al een gebed. We gaan nu opnieuw bidden. Uw aangezicht zoeken, Heer, op deze herfstavond, nu we samengekomen zijn. En dat is een gelegenheid die u ons weer en opnieuw schenkt. We vragen of u zelf in ons midden wilt zijn. Dat is op de zondag nodig, altijd als uw woord opengaat, niet alleen om het te mogen verstaan, maar ook voor de toepassing, voor de vrucht, Heere. En daar spreekt u toch om en daar handelt u toch voor, opdat er vrucht zou mogen komen in het leven van zondige mensen. Vruchten waarmee ze zelf niets worden, maar ze zijn er wel erg goed mee. Vruchten die zijn tot eer van uw grote naam. En dan is dit toch ook een van de vruchten dat wij, net zoals we de vorige keer gehoord hebben, moeten belijden tegenover u. Wat u zegt tegen ons, is dit niet al zo? Dat wij op die plaats komen dat we niet meer durven of willen, kunnen ontkennen. Het is al zo, Heere, wat u zegt is waar. U wijst de zonde aan. En dat doet u ook vanavond weer. Maar u wijst ook op uzelf, ja vooral. Om u te mogen zoeken en u te mogen dienen, dat is dan blijkbaar toch mogelijk. Als uw woord ons zegt, zoek de Heere en zoek Bethel niet, zoals we vanavond zullen horen, dan is dat toch blijkbaar mogelijk. Dan wilt u zich toch blijkbaar laten vinden. En zou dat vanavond mogen gebeuren, Heere? Voor het eerst in ons leven is dat zo nodig. Maar ook steeds weer en opnieuw. Het wordt toch een leven van zoeken en vinden, kloppen en opengedaan worden, bidden en ontvangen. Schenk die genade door het werk van uw Heilige Geest. En als we weer teruggaan naar heel lang geleden, de tijd dat Amos spreekt, daar in dat 10-stammenrijk, wat hem niet in dank werd afgenomen, maar zou het zo mogen zijn dat wij er uit genade wel voor mogen vallen en dat woord niet terzijde leggen. Dat het vruchtbaar zou mogen zijn in onze levens, Heere, en zegen ons dan zo zoals we hier gekomen zijn, ook met alles wat bij ons leven hoort en wat we meegenomen hebben naar binnen en wat we ook mee mogen nemen en om het voor u neer te leggen. Ja, om het voor u neer te leggen en te vragen of u onze God wil zijn. Onze zaligmaker, Heere Jezus, onze borg, onze leidsman, o Heilige Geest, zou u dat willen geven, maar ook in de gewone dagelijkse dingen een toevlucht. En schenk dan al wat nodig is, in al onze omstandigheden. En dat we ook vanavond weer even bovenuit getild mogen worden. We vragen dit alles in de wegneming van onze zonden. Gedenk ons nog. Om Jezus willen. Amen. Zoals u ook in het kerkblad hebt gelezen, zijn er verschillende stukjes die onze aandacht vragen. Het gaat om een thema ook vanavond weer. Thema zoek de Heere en zoek Bethel niet. En daarom willen we samen wat stukjes lezen. Ik ga eerst een stukje lezen en dan wat van zeggen en dan het volgende stukje. Zoeken we eerst op Amos 3 en we lezen de versen 1 tot en met 8. Uit Amos 3, 1 tot en met 8. Hoort dit woord dat de Heere tegen u spreekt, gij kinderen van Israël, namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over u bezoeken. Zullen twee tezamen wandelen tenzij dat zij bijeengekomen zijn? Zal een leeuw brullen in het woud als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen tenzij dat hij wat gevangen hebben? Zal een vogel in de strik op de aarde vallen als er geen strik voor hem is? Zal men de strik van de aardbodem opnemen als men ganselijk niets heeft gevangen? Zal de bazuin in de stad geblazen worden dat het volk niet sidderen? Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Gewisselijk. De Heere zal geen ding doen tenzij dat hij zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten geopenbaard hebben. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Amos die gaat straks een bepaalde zonde aanwijzen. Het thema voor vanavond. De Bethel-zonde zouden wij het kunnen noemen. Een verkeerd dienen van de Heere. Ze dachten de Heere te dienen, maar ze dienden zichzelf. De afgoden, de Heere in het geheel niet. En dat neemt de Heere ze hoogst kwalijk. Hij herinnert eraan dat Hij hun God is. De Heer spreekt door Jesaja wel eens meer over het vreemde, het onlogische van afgoden. De Filistijnen hadden bijvoorbeeld Dagon. Hebben ze altijd gehad. Als je ze zou bezoeken en je zou zeggen, wie is jullie God? Zouden ze zeggen, nou Dagon. En zou je 100 jaar later komen, wie is jullie God? Dagon. En dat was met alle volken zo. Babyloniërs, wie is jullie God? Bel. Zou je er een eeuw later winnen vragen? Ja, Bel, dat is onze God. Maar Israël is zo heel anders. Wie is eigenlijk hun God? Ja, dat is eigenlijk wel een hele ontdekkende vraag. We kunnen wel zeggen dat is de Heere, maar ze leven niet zo. Ze hebben andere goden. Ze kijken naar de buren en dat willen ze allemaal overnemen. De ene ware God wordt niet gediend, of half, en dat kan natuurlijk niet, maar ja, zo gebeurde het ook wel. Half hem en half een andere God. En de Heer Jezus zegt ook, gij kunt niet God dienen en de mammon. De Heer herinnert dus weer aan het voorrecht dat Hij dat volk uitverkoren heeft en dat Hij tegen dat volk heeft gezegd, toen Hij het verbond oprichtte met Abraham zijn vriend, om u te zijn tot een God. Ja, dat wilde de Heer. Om voor u te zijn een God. Een God, de ene ware God, voor u. Dat is een groot voorrecht. Als de Heer zich openbaart. De ene ware God, de almachtige, de eeuwige, de genadige, de belovende God en dat Hij komt tot dat volk. Dat verplicht wel natuurlijk. Zoals het ons ook verplicht tot gehoorzaamheid en het dienen van de Heere. Omdat wij ook met het evangelie in aanraking komen. En vele anderen niet. Terwijl de Heere van onze jonge dagen achterna loopt. En misschien dat u het ook wel eens gevraagd hebt aan de Heere. Heere, waarom hebt u dat nou willen doen? Dat is toch wonderlijk? Er zijn zoveel mensen en zoveel volkeren op de wereld. En waarom ik? Waarom vragen kent u misschien wel, hè? Maar zulke waarom vragen? Waarom bent u zo goed voor mij? In ieder geval verplicht het. En is het echt voor de Heere toch wel een grote belediging als het anders gaat met het volk. Het ging al zo in de woestijn, toen zulden ze ook al afgoden met zich mee. In de woestijn, hè? Ja. Elke dag viel er manna. Er gebeurden grote wonderen, maar ze zulden afgoden met zich mee. En zodra ze in het land waren, ja, ze hebben het wel gezegd hoor, wij zullen de Heere dienen. Jozua zegt, rustig aan, dat zeggen jullie nou wel. Maar meen je het wel? Dat is alleen maar een geloofsbelijdenis. Ja, wij zullen de Heere dienen. Het moet niet zomaar een soort voornemen zijn, zoals je zoveel voornemens kunt hebben, het moet werkelijkheid zijn. Heb je wel door dat je een afgodendienaar bent en dat je bekering nodig hebt? Een hart dat de Heere in oprechtheid dienen mag. Nu, de profeten, ze slaan allemaal op hetzelfde aanbeeld. Nogal eenzijdig zou je zeggen. Ze hebben het er allemaal over. Over die afgodendienst. Dat het zo onlogisch is, zo vreemd. terwijl de Heere op vele manieren bewijst dat Hij de enige God is, maar vooral ook hun God wil zijn. En dan, ja, dan heeft de zonde heeft altijd gevolgen. We hebben een serie vragen gelezen, een soort raadseltjes, en dan gaat het over oorzaak en gevolg. Dan zie je bijvoorbeeld een vogel in een strik vastzitten, en dan weet je, oh, dat komt omdat er een strik lag voor die vogel, en daar is die ingevlogen, oorzaak en gevolg. Je hoort een leeuw brullen en je zegt, oh, hij heeft een prooi. Oorzaak en gevolg. Als de bazuin wordt geblazen omdat de vijand eraan komt, dan siddert de stad. Waarom siddert de stad? De bazuin wordt toch immers geblazen? En zo wil de Heere maar zeggen, dit heeft gevolgen. Het leven tegen mijn wil heeft gevolgen. En nou houdt met deze werkelijkheid, de goedheid van de Heere niet op. Dat is zo wonderlijk, hè? Hij had het volk ook al lang kunnen laten gaan, en toch stuurt u weer profeten erachteraan. Altijd weer. Hier nou weer Amos. En de Heere zegt erbij, de Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Gesproken tot Amos, en dan gaat Amos profeteren. Het woord van God brengen. Waarschuwen. Dat is ook genade. Waarschuwen is ook genade. Dat is ook een bewijs van de goedheid van God. Hij heeft het volk dus niet over voor het verderf. Hij laat ook zo zien dat zij hem niet erkennen dan als hun God, maar dat hij hen wel erkent als zijn volk. Dat wel. En daarom, dit is een woord dat dan ook vandaag tot ons komt. Dit woord is zo actueel. Hè? Wij zijn zo bevoorrecht. Wat is de vrucht? Als die vraag op de kerkvisitatie gesteld wordt door twee bezoekende predikanten of een ouderling erbij, dan wordt die vraag altijd aan de kerkraad gesteld. Wat is de vrucht op de prediking? En dan valt er altijd even een stilte. Ja, ik heb het nooit anders meegemaakt. Ja, wat moet je daarop zeggen? Nou ja, gelukkig. Ja, het woord wordt wel gezegend. Ja, ja. We kunnen wel op huisbezoek, dan horen we wel eens goede dingen en zo. Maar toch een beetje aarzelend, hè? Ja. Onbekeerde mensen zijn er al zoveel. Ongelovige mensen, er zijn er al zoveel. Moet je die ook in de kerk nog tegenkomen dan? Ongelovige mensen, onbekeerde mensen. De kerk, ja. Waar het evangelie klinken mag. Wat is de vrucht? Het is al een heel wat. Als je tegen de Heere mag zeggen, Heere, alstublieft. Zorgt u zelf voor de vrucht, want wat hier nou, hoe Israël hier nou getekend wordt, hè? Ja, dat is mijn beeld, toch? Je moet je niet gaan verheffen boven Israël en zeggen, nou dat volk, mijn beeld. Eerlijk zeggen tegenover de Heere en vragen, Heere, zorgt u voor de vrucht. Dan mag Amos duidelijk aanwijzen waar het dan ook bij dat volk op vast zit. En dan lezen wij uit hetzelfde hoofdstuk de versen 13 tot en met 15, dus de laatste versen. 13, hoort en betuigt in het huis Jacob, spreekt de Heere, Heere, de God der Heerscharen, dat ik, ten dagen als ik Israëls overtredingen, over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Bethel, en de hoornen van het altaar zullen worden afgehouwen en ter aarde vallen, en ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan, en de elpenbenen huizen zullen vergaan, en de grote huizen een einde nemen, spreekt de Heere. En over die grote huizen en die villa's waar heel veel rijkdom was en waar men genoot van het leven. Daar hebben we het dan zo nog even over. Maar wat ons treft hier is dat ook Bethel, de heiligdommen die er zijn, dat die zullen worden afgebroken. Waarom? Omdat ze geen heiligdommen waren. Nee. Het waren huizen opgericht om van Jeruzalem, de tempel en het altaar en de verzoendag en het bloed dat daar vloeide weg te halen, weg te houden. Dat was de oorzaak. We kennen de geschiedenis, de eerste, de beste koning van het 10-stammenrijk, Jerobeam, heeft in Dan in het noorden en in Bethel in het zuiden een heiligdom opgericht. Want anders moesten de mensen zo ver reizen voor de feesten naar Jeruzalem. En hij dacht bij zichzelf, en dan zullen ze misschien nog wel weer eens de koning van Juda kunnen aanhangen en mij verlaten. En mij doden misschien, ja, ja. Hij geloofde ook niets van de voorzienigheid Gods, hoor, deze Jerobeam. Hij was toch aangesteld door God zelf en hij was toch benauwd dat hij afgezet zou worden. En ja, dan ten behoeve van het volk heeft hij dan heiligdommen opgericht en de kalverendienst ingevoerd. In elk heiligdom stond er zo'n gouden kalf, van een stier. En daarvan zei hij, zie uw goden, o Israël, dat is Aaron toen in de woestijn, zie uw goden die u uit Egypte verlost hebben. Daar begon de schriftlezing mee, hè? Vanavond. Ik heb dat gedaan, zegt de Heer. En dan wijst Jeroboam op die kalver. Nou, zou u bij een kalf vergeleken willen worden? Waar kun je de Heer nu mee vergelijken? Met niets? Nee, omdat hij veel hoger en groter en rijker en meer is dan wat dan ook. Je zou wel kunnen zeggen, het heelal, hè, waar je van duizelt, God is nog groter. Dat kun je wel zeggen, ja. Zulke dingen kun je wel zeggen. Maar om hem te vernederen tot de gestalte van een dier, een heidensgebruik, en dan voor zo'n dier neerknielen, zo'n stom, dood beest, of een beeld gemaakt op een gegeven moment van hout of steen. Een grote belediging voor de Heere is dat geweest, hè? Maar daarmee hielden ze dus de Israëlieten van de ware dienst des Heeren, die toen echt geconcentreerd was in Jeruzalem, in het huis van God, de tempel, af. Daar hoeven jullie niet heen, zei Jeroboam, hoeven jullie helemaal niet heen. En toch woonde de Heere daar. En niet in Bethel. Nee. U weet wel, 1 Koningen 13, die profeet dat Juda, die moest bij de ingebruikname van die tempel waarschuwen en daarna weg. Zo spoedig mogelijk weg uit Bethel. Waarom? Om te demonstreren, God wil hier niet wonen. God woont onder de cherubim. God woont boven het verzoendeksel. God woont in het duister, in het heiligdom. En wij kunnen voor die God niet bestaan. We hebben het bloed van het lam nodig. En dat is de prediking, ook nieuwtestamentisch hoor. Dat is de prediking die we kunnen noemen het hart van Gods woord, hè. De dienst der verzoening. En dat vond in Bethel dus niet plaats. Nee. Priester zat Jeroboam ook niet. Nou ja, toen heeft hij maar gewoon een paar mannetjes aangesteld. De geringste van het volk staat er. En de priesters en levieten zijn allemaal verhuisd naar Juda. Liep allemaal leeg. Ze moesten ook, hoor, van Jeroboam. Ja. Die stuurden ze gewoon weg. Hij stuurde de Heere zelf weg. Wie zijn knecht wegstuurt, stuurt God toch weg. Ja, dat vind je straks ook. Daar hebben we het nog wel een keer over. Als we het over Amos hebben. Als Amos straks weggestuurd wordt. Ga maar weg. Ga naar je eigen land. De Heere gewoon wegsturen. Wat was de godsdienst van Bethel? Nou ja, ze offerden wel. Ja. Ze zongen ook. het offer van God eigenlijk toch, nee, niet echt een offer. Hij wees het daarom ook af. En dat zingen vond hij vreselijk. Het getier van uw liederen, zei hij. Ja, het ging niet tot eer van Gods naam. Het was allemaal, we zouden zeggen, poppenkast. Ja, poppenkast, dat was het. Dus de dienst des Heren omlaag gehaald. En naar de echte, ware dienst des Heren daar in Jeruzalem, daaraan voorbij gegaan. En zo kwam er een zelfvoldaanheid, een eigenwillige godsdienst, een tevreden zijn over jezelf. Ja, ze offerden toch. En ze zongen toch hun liederen. En ze hadden toch priesters. En het was toch een mooi heiligdom. En ze aanbaden in dat kalf natuurlijk toch God. Ze aanbaden God toch. Ja, zo kwam er een zelfvoldaanheid. En dat is een groot gevaar. Wie tevreden is over zichzelf. Over zijn godsdienst. Over zijn geloof. Over zijn goede werken. Wie tevreden is over zichzelf. Ja. Dat moet je voor jezelf maar eens nagaan. Ben je tevreden over jezelf? Of zeg je, ach Heere. Wie ben ik? En wie blijf ik? Hè? Ja. Maar die zelfvoldaanheid. Dat komen met jezelf tot God. Jezelf wat voelen, wat zijn. Een goed, een gelovig mens. Of heb je het bloed nodig? Verzoening. Een middelaar. Een borg waarachter je wegkruipen kan met je schuld. De weg die God voorschrijft. Heb je dat nodig? Wat is de kern van de zaak? Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Dat is de kern van de zaak. En dat is een levensles. Daar wordt God ook het hoogst door verheerlijkt. Door de weg die hij uitgedacht heeft. Hij is met het volk begonnen en hij heeft dat volk ook zijn woorden toebetrouwd. Daar is hij mee begonnen. En dat hebben ze in Bethel niet nodig gehad. Ja, en dan krijg je toch daarom de afbreuk van die onheiligdommen. Het kan voor God niet bestaan. Nee, wie kan er voor God bestaan? Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. En daarom zegt de Heere door Amos ook, hè, zoek mij. En dat gaan we nu ook lezen. Hè, dat is het volgende stukje. Nee, nog niet. Eerst nog 4. In 5 lezen we, zoek mij en leef. Maar eerst 4 nog. 4 heb ik ook opgegeven. Hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 6. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan. Gij die op de berg van Samaria zijt. Die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert. Gij die tot hun lieder Heere zegt, breng aan opdat wij drinken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er ziet dagen over u zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangelen. En gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Kom te Bethel en overtreed de Gilgal, maak het overtreden veel en brengt uw offers des morgens, uw tienden om de 3 dagen. En roept van het gedecemde een lofoffer en roept vrijwillige offers uit, doet het horen, want alzo hebt gij het gaarne. Gij kinderen Israël, spreekt de Heere, Heere. Nu, ook weer zo'n apart stukje, hè? Waarin de Heere dan ook allereerst ook de praktijk van het dagelijks leven aanwijst en afkeurt en veroordeelt. Want als de godsdienst de relatie met God niet deugt, dan deugt de relatie tot de naaste ook niet. Als de relatie tot de Heere niet goed is, dan gaat het ook onder mensen scheef. Wie God niet lief leert krijgen boven alles, die zal ook de naaste niet lief hebben. En dat was de praktijk. Armenrijk. De armen werden verdrukt door de rijken. Amos geeft daar verschillende voorbeelden van. Maar hij doet het hier ook echt cynisch en een soort spottend. Hè? In naam van God natuurlijk. Hè? En dan worden de dames daar in hun zomers in hun zomerhuizen en 's winters zitten ze in hun lekkere warme winterhuizen. Worden de dames hier aangesproken, de rijke dames, hè, die hun heren, hun mannen, hè, de opdracht geven. Breng nog een glas wijn en kom nog met een fles, weet je wel, zo stelt Amos het voor. Dronkenschap, leven in onbezorgdheid, zorgeloosheid, pluk de dag, dat was het leven. Ja. Wat hebben wij het dus nodig, dat die ware godsdienst ook in ons leven functioneert. Met andere woorden, ik kan het ook zo zeggen, dat de prediking des zondags recht is naar Gods woord. Anders gaat het in het leven ook scheef. Dan zijn er zeker geen vruchten. De prediking van Gods woord, van de zuivere waarheid, zal vruchten afwerpen. Maar als daar een, ja, met de pet naar wordt gegooid, als het allemaal maar buitenkant is, ja, dan wordt het leven ook oppervlakkig en zorgeloos. Dat kan ons nog overkomen, hè? Toch, we leven toch heerlijk en prachtig. En zo worden die dames, en die hebben een hele grote invloed natuurlijk, dames, hè? Vrouwen hebben een hele grote invloed, daar zijn ze ook voor geschapen. Om invloed te hebben. En ze moeten natuurlijk dan wel een goede invloed hebben. Ja, daar zijn vrouwen voor geschapen. Die kunnen heel veel invloed uitoefenen op man, op kinderen. Maar deze vrouwen, ja. Ze maken er een feest van het leven. Ondertussen werden de armen verdrukt. Ging allemaal ten koste van andere mensen. En ze worden hier koeien van Bazan genoemd. Ze leefden weelderig. Net als de vette koeien van Bazan. Maar hun zielen waren zo leeg, zo arm, zo mager, zo dun. Ja. En dat wijst de Heer nu aan. Ja, zeggen ze, maar we gaan toch naar de kerk. We gaan toch naar Bethel. En dan gaat de Heer daar ironisch, spottend over spreken. Ga maar naar Bethel, hè? Vers 4. En ga je gang maar in Gilgal, ook zo'n heiligdom. Ga maar door met zondigen, met overtreden. Maak dat maar veel, hoor. Maar, en doe dat maar door je offers te brengen, want dat bedoel ik als ik het heb over overtreden. En je tienden om de 3 dagen. Nou, er waren dus ook mensen die gaven tienden om de 3 dagen. Zo vroom waren ze. Ja. Ze dachten misschien, net als de heidenen, je moet God, hè, in dit geval dan die kalverdienst, eren. En dan word jij ook geëerd. Hè. De do ut des theorie, hè, geef en dan krijg je terug. Dus er waren mensen die gaven om de 3 dagen 10. Moest elk jaar. 1 keer per jaar moest dat. Dat vroeg de Heer. Maar oh nee, zei je. Dat. Maar de Heer zegt, ga er maar mee door. Want zo hebt gij het gaarne. Zie, de Heer heeft ze door. Ze vinden dat mooi, ze vinden dat prachtig. Zij hebben tenminste een godsdienst. Ze zijn echt tevreden met zichzelf, zegt de Heere, Heere. Maar ja, dan komt daarom grote bedreiging tegen hen, omdat dit hun overtredingen zijn, dat zij het met hun godsdienst denken te redden. Maar God kent, kennen ze niet. Ja, en dan komt wat ik net al zei in hoofdstuk 5, die oproep, hè, om de Heere toch te zoeken. We lezen in hoofdstuk 5, de vers 1 tot en met 6. Hoort dit woord dat ik over u ophef. Een klaaglied, o huis Israëls. Zie hier, hier klaagt de Heere dus, hè? De Heere klaagt. De jongvrouw Israëls is gevallen. Zij zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land. Er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere. De stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden, en die uitgaat met 100 die zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis van Israël, zoek mij en leeft. Maar zoek Bethel niet. En komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Berseba, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoekt de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur dat verteren, zodat er niemand zit, zij die het blussen in Bethel. Nou, hier heb je het nou, hè. De Heere kondigt dus oordelen aan, zware oordelen, zodat de vijand zal komen en ze zullen vluchten door allerlei gaten die ze proberen te maken in een muur, en dat zal ze niet lukken. En er zullen veel slachtoffers vallen, een stad die zomaar 1000 soldaten kon leveren, die kunnen er nu amper 100 leveren, dat is ook weer een beeld. Dat zullen de oordelen zijn, maar die komen niet vandaag. Nee, vandaag zeg ik tegen u, zoek mij en leef. Ziet u, het zal wel komen. Ja, die oordelen komen. De Heer zegt niet zomaar wat. Hij heeft niet Amos zomaar voor niks gestuurd. Het is ook allemaal uitgekomen. Wij kennen de geschiedenis. Het 10-stammenrijk is weggevoerd. Later het 2-stammenrijk ook nog eens. Maar de Heer stuurt eerst Amos. Hè? Begrijpt u dat? Dat begrijp je niet, hè, van God. Ja. Hij zegt, zoek mij en leef. Ja, dat is God. Zo zegt de Heere tot het huis van Israël. Daar zou een hele preek over kunnen houden, hè. Zo zegt de Heere tot het huis van Israël. Zoek mij. Dat zegt dus de Heere, grote letters, de verbond Jehovah, die vasthoudt aan zijn verbond, die met dat volk begonnen is, tot het huis van Israël. Dat is dit huis, dus waar we een paar dingen van hebben gezegd. Ja, die zomaar in de oppervlakkigheid, de goddeloosheid leefden en toch dachten dat ze vroom waren, voor de kalveren neerknielden en het hart van de zaak niet kenden. De verzoening met de Allerhoogste niet zochten. Het bloed van het lam niet nodig hadden. De priester als een tussenpersoon, een middelaar, tussen de heilige God en mijn arme ziel. Ja. Maar de Heere zegt, o, dat het mocht veranderen. Zie hoe de Heere hier afdaalt. Hij heeft Amos niet alleen een zweep in de hand gegeven om er goed op los te slaan. Maar het is een profeet. Met een woord van God. En de Heere zegt, zoek Bethel niet. Zoek het niet in al die dingen van jezelf. In je eigen leven. In afgoderij en wat dan ook. In je godsdienst zonder God, zoek het daar niet in. Het houdt je ziel zo mager, zo leeg, zo dun. Misschien gaat het je wel voor de wind. Maar het is allemaal maar uiterlijk. Zoek mij en het zal goed met je gaan. Als de Heere zegt, en dat is niet de enige plek in de Bijbel waar hij zegt, zoek mij. Dan betekent dat dus dat hij zich nog steeds laat vinden. Ja, want anders staat het niet in de Bijbel. Ja, zoek mij. Wat denkt u? Hoe zouden ze de Heer moeten zoeken? We geven daar volgende keer ook een voorbeeld van, als we het zullen hebben over een ander thema, namelijk van inkeer en ook verharding. Maar dat is inderdaad het zoeken van de Heer. Tevoorschijn komen, niet eerst jezelf proberen op te knappen, dat helpt allemaal niet, maar komen zoals je bent, als een afgodendienaar. Als iemand die zichzelf lief heeft en bedoelt. Als iemand die God verdriet gedaan heeft. Die tegen Gods geboden gezondigd heeft. Tevoorschijn komen als iemand die gewoon verkeerd is. En daarom het steeds ook verkeerd doet. Zo de Heer zoeken. En waarom? Omdat hij toch in Jeruzalem woont. En nu niet meer natuurlijk. Maar het gaat nu nog uit het evangelie van wat toen ook in Jeruzalem echt aandacht op de nadruk had. De dienst der verzoening. Zoek verzoening. Wat kan de Heer toch laag afdalen? En dat bij zo'n volk. De Heer weet dat zijn liefde machtig is het hardste hart te breken. Ja. Het hardste hart wordt gebroken door de liefde van God. En daarom zegt hij dat. Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 5. Als hij ook als een dienaar van God zondaren oproept, laat u met God verzoenen. Dan zegt Paulus erbij alsof Christus door ons baadde. En even verderop alsof God zelf door ons baden. God bidt hier. Ja, dat gebeurt hier. En wat bidt God dan? Zoek mij. Vind je dat een vreemde uitdrukking? Nee toch? God bidt. Zoek mij. Hij verlaagt zich tot ons niveau. En hij gaat naar al die gekke mensen daar die met koeien van bazen worden vergeleken, terecht. En naar al die mensen die zo vol zijn van zichzelf. En in plaats dat hij de deur dicht smijt en zegt, en ik wil nooit, nee, nooit meer wat met jullie te maken hebben, zegt hij, zoek mij. Ja, en dan zegt de Heer Jezus erbij, zoekt en gij zult vinden. Zoeken is dus het komen op je plaats en erkennen wie je bent. En dat je zegt, Heere, het is allemaal waar. En dan komen we weer op hetzelfde terecht als wat we de vorige keer gezegd hebben. Als de Heere zegt, is het niet al zo? Hè? Zeg het nou eens, is het niet zo zoals ik dat zeg allemaal? Dat we zeggen, ja Heere, u hebt gelijk. Het is zo. En zoek Bethel niet. Want hij zegt er ook nog bij, zoek de Heere en leeft. Daardoor zouden ze het leven deelachtig worden. En anders zouden ze echt sterven. Dat is natuurlijk het gevolg van het verlaten van de Heere. Sterven. En als ze er nog aankomen met wat ze zelf hebben en zijn, dan lezen we tenslotte nog, zoals aangegeven is, de versen 21 tot en met 27, het laatste stukje van hoofdstuk 5. Ik haat, zegt de Heere, ik versmaad uw feesten en ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Ze stinken, zegt hij eigenlijk, want ofschoon ge mij brandofferen offert, het schade uw spijsofferen. Ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier uw liederen van me weg. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarheen wenden als de wateren en de gerechtigheid als een sterke beek. Hebt gij mij 40 jaar in de woestijn slachtofferen en een spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? Ja, gij droeg de tent van uw melig en de kieën, uw beelden, de ster van uw God die gij uzelf had gemaakt. Daarom zal ik u gevankelijk wegvoeren ver boven Damascus heen, zegt de Heere, wiens naam is God der Heerscharen. Ja, want diezelfde God die zo nederbuigend dat volk toeroept en ook vanavond ons toeroept, zoek mij en leef, is ook de God die het recht lief heeft. En het oordeel zal voltrekken als er geen bekering komt. Ondanks het feit dat er godsdienst was, ondanks het feit dat ze ook wel dingen geofferd hebben aan de Heere. Maar dat helpt allemaal niet. Nee, wat helpt voor een zondig mens, wil hij zalig worden? Wat weegt in Gods weegschaal? Het offer van Christus toch? De gerechtigheid van Christus. Dat weegt in Gods weegschaal. En is dat ook voor ons van groot gewicht geworden, de gerechtigheid van de Heere Jezus. Zijn heiligheid. Zijn gehoorzaamheid. Dat is het wat de Heere aanbiedt als hij zegt, zoek mij en leef. Wat zul je dan vinden? Het leven buiten jezelf. De gehoorzaamheid die je niet in jezelf kan vinden, vandaag niet en morgen nog minder. De heiligheid die je in jezelf niet kunt vinden. De gerechtigheid, je vindt het allemaal in Hem. En dat is het evangelie. Het is gerechtigheid verworven voor zondaren. Om daarin te mogen delen. En wie dat versmaat, ja, wat zal dan in het gericht een mens nog baten, als Jezus zelf niet voor hem in wil staan? En zullen er ook velen uit Bethel zijn met vele anderen die straks op de dag aller dagen voor een gesloten deur staan. En zullen bonzen op de deur. Niet als bedelaars, want dan moet je leren bedelaar worden, maar rechthebbend. Heer, Heer, doe ons open! Wij hebben tot dit en wij hebben tot dat. Ja. Maar de Heere zal zeggen, ik ken u niet van waar ge zijt. Je zocht mij nooit. Je hebt nooit naar het bloed gevraagd. Je hebt nooit om vergeving gesmeekt. Je hebt mij als een God, de ene ware God, nooit aangeroepen. Dat is het toch. En dat is dan het onderwerp van deze avond, deze vergadering van de lidmatenkring. Dank voor de aandacht en misschien dat er dingen nog niet duidelijk zijn of dat er nog een vraag is. Dat kan natuurlijk altijd. Ik hoop dat we de kern van het stukje wat we vanavond moesten doen toch wel gezien hebben. En dan willen we de volgende keer hebben over, ja, als dan de Heere wel gezocht wordt, wat dat voor vruchten heeft, hè? Inkeer. Maar ook wat verharding doet. Ik zal u stukjes wel weer opgeven en neerschrijven en doorgeven aan dominee Visser. Die schrijft dan een kerkblad en dan komt het wel weer goed. Dan weet u wat er aan de orde komt. Maar er zijn ook nog mooie, treffende beelden die Amos gebruikt. Hè? In zijn preken. En ja, daar wil je allemaal maar de aandacht mee vragen. Om een beetje duidelijk te maken voor de mensen wat hij nou eigenlijk bedoelde. Dus die beelden die gaan we ook nog na de volgende keer. Opdat er één keer komen en geen verharding. de volgende keer is dan het leven en welzijn 13 november. Dat is de volgende keer. Het is nu één keer niet doorgegaan vanwege overlijdensgeval van Gelder. Maar de dankdag zit er ook nog tussen, dus dan schuift dat gewoon een beetje op. 13 november, maar dat wordt dan in het kerkblad wel geschreven.
Sorry.
Ja. Ja, hè? Ja, hè? Ja. Die kalver is steeds een kalf, hè? Deed Aaron ook al, ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg goed nagezocht. Waarom nou een kalf? En een stier dan ook nog, hè? Een jonge stier. Er was in de heidense wereld van die tijden, was er ook een gedachte dat de God die zij dan dienden, de goden die er waren, stonden op machtige dieren, stieren bijvoorbeeld. Dus een soort troon of ja. Zoiets. Dat is één gedachte. De andere gedachte is dat men door het maken van gouden kalveren gewoon kopieerde wat andere heidevolken ook hadden. Hadden allemaal ook wel koeien, dus stieren, al in hun godsdienst, als symbool van vruchtbaarheid. Ja. En dus dat was gewoon het beeld van, ja, dat hebben wij helemaal niet. Wij denken helemaal niet aan een koe of wat dan ook. Als we denken aan iets hoogs, iets verhevens, iets heiligs, dan denken we allerminst aan een stier. Maar dat was in die cultuur dus heel anders, hè? Het was het symbool van de kracht en de onverwoestbaarheid en de vruchtbaarheid. En ja, dat... ja. Dat was dus de kalverendienst die Jerobeam ook weer invoerde. Het is toch wel heel schrijnend dat terwijl Mozes op de berg is en de Heer met zijn eigen heilige vingers op die tafel schrijft, hè, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, of van hetgeen onder op de aarde is, of van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. He, dat schreef de Heer allemaal op die stenen tafelen. En ondertussen dansen ze daar beneden om een gouden kalf. Heel schrijnend, hè? Ja. Je kunt je voorstellen dat Mozes daar woest om werd. Hè? Hij kwam uit de heiligheid van God vandaan. En dan ziet u daar opeens dat, hè? Ja. En dat hij die stenen tafel van God zelf opschreef, hè? Die kapot gesmeten heeft. Ja. Mozes kwam er wel eens meer tegen. Kwaad, hè? Hij wordt er wel genoemd de meest zachtmoedige man. Dat heeft hij ook al geleerd in zijn leven. Maar van zichzelf kon hij ook driftig worden. Hè? Dat zie je al als hij die Egyptenaar doodslaat. Maar toen was hij ook weer even. Hè? Maar het mooie is dat na het gebed van Mozes als middelaar voor dat volk, hij weer omhoog moet de berg op. En de Heere, die schrijft weer opnieuw. Ik ben de Heere, uw God. Ja, vind je dat niet mooi? Ja. Goed. Ja, dat is het. Nou, zullen we dan nog zingen? Nog een versje uit Psalm 119, dan is het uur ook alweer om. Vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor, mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heere, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Vers 18 dus. Samen nog de Heere danken. Omdat het uw woord was, Heere. Als we zelf steeds dingen moesten verzinnen om naar voren te brengen, dan waren we toch eigenlijk wel goed gauw uitgepraat. Maar uw woord zegt ons altijd weer zo veel en zoveel goeds ook. En het oude is soms ook weer zo nieuw. Heere, wat is het groot als we dat mogen leren in ons leven, om uit uw woord oude en nieuwe schatten op te delven en daardoor de waarheid te mogen leren verstaan door het werk van uw Heilige Geest. Ook vanavond hebben we toch weer gehoord waar het dan eigenlijk in uw ogen om gaat, dat wij niet kunnen leven buiten het offer, buiten verzoening, buiten een borg om. En dat wij het met onze eigen godsdienst en alles wat we zelf hebben of menen te hebben niet redden. En Heere, dat zal ons leven toch veranderen. Als wij toch ook door het bloed gereinigd en door de geest geheiligd zijn en u anders gaan dienen dan die mensen in Bethel die u eigenlijk helemaal niet dienden. Dat uw woord ontdekkend is, dat is goed, Heere. Dat u waarschuwt, dat is ook goed. We danken u voor uw geduld, uw verdraagzaamheid. En dat u ook vandaag nog, en ook tegen ons nog zegt, zoek mij en leef. Zegen ons zo verder op deze avond. Breng ons weer veilig thuis. Wilt u ons behoeden en bewaren in de rest van de week. Wilt u zijn met de gemeente, ook zieken, ouderen. Zij die een moeilijke weg gaan, de rouwdragenden, dragen ze alle aan uw genade troon op. En dat we ook weer naar de zondag mogen heen leven. U hebt ook blijdschap gegeven in het midden der gemeente. Dat wil ook dominee Visser 25 jaar in het ambt mag staan. Wil u hem ook met zijnen zegenen, sparen nog voor de gemeente, voor de zijnen, maar ook voor onze kerken. Gedenk de kerkenraad, ons alle heren. Heb dank dat wij zo weer in alle rust een poosje bij elkaar mochten zijn. Wil u onze zonden vergeven, ons aanzien in de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Ik wens u dan allen wel thuis en we hopen tot een volgende keer. Ziens hoor. Dag hoor, ziens.